Goedenavond. Nou, heiliging voor dummies, dat is voor mij, eigenlijk de titel was speciaal voor mijzelf ook een beetje bedoeld. Want als het over heiliging gaat, voel ik me een beetje een dummy. Sinds anderhalf jaar ongeveer zijn wij lid van de kerk van de Nazarenen in Amersfoort. En dat is van oorsprong een heiligingsbeweging. Dus ja, de uitdaging om daar nog eens goed over na te denken. Wat is nou eigenlijk heiliging? Wat bedoel je daarmee? En ja, hoe werkt dat dan? Dat is een beetje de insteek van deze avond. En ik ga zo een aantal facetten is even langs. Eerst, hoe wordt er nou religieus gezien tegen aangekeken? Religie. Religie trouwens komt van het Latijnse woord lig en dat betekent binden. Met andere woorden, religie heeft soms de neiging om ons vast te binden aan van alles en nog wat. Heiliging is wat anders dan zelfrechtvaardiging. Als je in de Bijbel leest, dan wordt daar nog wel negatief tegen aangekeken, tegen zelfrechtvaardiging. Eigenlijk tegen het oppoetsen van jezelf. Als ik denk aan religie, dan denk ik aan, vandaar dat ik wat vooroordelen heb over heiligingen. Dus ik ben mijn eigen vooroordelen aan het spreken. Tegen het licht aan het houden. Ik zie daar soms iets in van het oppoetsen van jezelf. Van deugdvol proberen te leven. Misschien zelfs wel van een stukje verblinding. Want ja, hoe beter jezelf wordt, hoe slechter je anderen gaat vinden. Alsof je jezelf wat gaat verheffen. En daardoor op anderen gaat neerkijken. Zo voelt dat voor mij een beetje. Ik moest daarbij denken aan Lucas 8. Lucas 8, waar het gaat over een specialist in heiliging. Een specialist in zelfrechtvaardiging, niet in heiliging. Lucas 8, vers 10 en 11. En daar staat Nou, dit heb ik niet goed opgeschreven. Ik zal het even uit mijn hoofd doen. U kent dat vers wel. Dan moet u nog even nazoeken waar hij dan wel staat. De fariseer, die komt bij het tempelplein en die zegt, Heere God, die ziet daar een tollenaar binnen. Hij bidt, Heere God, dank u wel dat ik niet ben als die tollenaar. Dan zegt de Heer Jezus even later, ja, wie van die twee ging nou gerechtvaardig heen? En dan, er zijn al een paar specialisten hard aan het zoeken. Wie van die twee ging nou gerechtvaardig heen? Nou, dat was die tollenaar. Die tollenaar die zei alleen maar, Heer, wees mij zondaar genadig. Religie heeft iets in zich van het opklimmen naar God. En hoe hoger je komt op die treden, hoe meer je jezelf op de borst kunt slaan en hoe meer je kunt zeggen, nou, ik heb het toch helemaal niet zo slecht gedaan. En soms lijkt het erop alsof wij als christenen ook een beetje in de verleiding zijn om op die manier naar onszelf te kijken en op die manier ons leven in te richten. Als het ware onszelf wat oppoetsend, een soort burgerlijk christelijk ideaal, en dan gaat het best wel goed. En dan heb ik het idee van, nou, zo slecht doe ik het helemaal niet. Bernard Shaw, helemaal geen christen, die zegt, deugd, als je deugdzaam leeft, dat is nog niet echt geteste verleiding. Met andere woorden, je bent misschien nog nooit in de gelegenheid geweest om eens keihard onderuit te gaan. Je bent nog nooit echt getest. En je leidt een heel deugdzaam leven, een beetje Job, voordat hij onderuit ging. Hij was rechtvaardig, er was geen kwaad in hem te vinden. Hij leefde eigenlijk een keurig leven en even later vervloekt hij de dag van zijn geboorte. Dan wordt hij plotseling hulpeloos en dan roept hij het uit naar God. Dan lijkt hij wat meer op die tollenaar. Je hebt dan een Hollywood smile. Met andere woorden, het klopt te goed allemaal. Het is zo gelikt. In hoeverre ben je dan echt? Of in hoeverre ben je, zonder dat je het doorhebt, in een soort oppoetsmoed gekomen? En je kunt dat zo goed doen, dat je er zelf in gaat geloven. Misschien is dat is natuurlijk, als je zo ver komt, dan is het ook pijnlijk als mensen dat tegen je zeggen. Dan word je boos, dan word je kwaad. Zeg ja, wie denk jij wel wat je bent? En nou, dat was mijn vooroordeel. En nou, we gaan een stapje verder. Als het nou niet lukt, hè, je zit in een soort stramien, ben je terechtgekomen van, nou, je doet je best. Wij doen ons best, God doet de rest. Je doet je best en je loopt een beetje op je tenen. En als het nou niet lukt, nou dan heb je het risico dat je rondloopt met een gevoel van minderwaardigheid. Misschien niet zo naar buiten toe, want je houdt de schijn nog wel wat op. Maar je voelt je innerlijk een beetje minderwaardig. Je hebt onvrede erover, want ja, het is toch weer niet goed gegaan. Moet je nog harder je best gaan doen. Misschien nog meer vasten, of nog meer bidden, of nog meer, noem maar op. Je hebt een schuldgevoel. Dat vreet aan je. Je bent gefrustreerd. En het breekt je zelfwaarde langzaam maar zeker af. Nou, het begint wel lekker, hè? Maar het wordt nu wel positiever, hoor. Een heel wonderlijk vers staat in Romeinen 5, vers 20. Ik weet niet zeker wat de NBV-vertaling ervan gemaakt heeft, maar dat gaan we nu ontdekken. Romeinen 5, vers 20. Ik lees even vanaf vers 17. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden veroordeeld, Adam en zijn nageslacht, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven, Christus en het nageslacht van Adam. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. En dan komt die wonderlijke tekst. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Dat is apart, hè? Ik denk, dit deed me denken aan religie. Want naarmate dat je focust op een wet, trouwens, zo werkt het volgens mij in het gewone leven ook, als je maar genoeg denkt, dit moet ik niet doen. Of je wil een bepaalde gewoonte afleren. Of je bent aan het diëten. Nou, als je aan het diëten bent en je denkt voortdurend aan dat lekkere appeltaartje waar je eigenlijk toch zo verschrikkelijk veel zin in hebt, dan ga je vroeg of laat voor de bijl. Dus die wet, hoe meer je gaat focussen op die uiterlijke wet, die regels, hoe meer de overtredingen juist toeneemt. Het werkt juist averechts. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Ik vind dit bijna goddelijke humor. De zonde neemt toe, maar staat er dan bij, de genade werd daardoor steeds overvloediger. Oftewel, het eindigt bij genade. Het begint met frustratie, het begint met hulpeloosheid. En misschien is dat wel juist Gods bedoeling. Misschien dat daarom de lat wel zo hoog ligt. Dat je hem nooit kunt halen als je het vanuit jezelf gaat proberen. Vroeg of laat word je of schijnheilig. Oppoetsgedrag, de Hollywood smile. Wie doet mij wat? Van binnen voel je je een nobody, maar van buiten lijkt je heel wat. Of je wordt hulpeloos. En je denkt van, dit lukt mij dus niet. En dan kom je bij Romeinen 25 uit en zeg je, Heer God, dat had u van tevoren zo bedacht. U wilde mij doen uitkomen bij genade. Ik kan het niet, maar u heeft het voor mij gedaan. Genade. En dan krijg je het een andere dimensie. Bijvoorbeeld, als we even wat terugbladeren. Want als je eenmaal genade gaat ontdekken en afkomt van dat wettische proberen, Dan kom je bijvoorbeeld bij Romeinen 4 vers 8. Dan ga je het zien. Bij allerlei versen gaat los van je licht aan. Bijvoorbeeld Romeinen 4 vers 7 en 8. Waar Abraham als voorbeeld wordt gebruikt door Paulus als, ja, als vader van alle gelovigen. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn gedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Ja, maar de overtredingen nemen toe. Ja, maar de Heer telt ze niet. Er wordt geen, met een rekenmachine worden geen stand bijgehouden. Want die genade is meer dan overvloedig. Of Filippenzen 4. In Filippenzen 4, daar vind je ook zo'n onthutsend, relaxte tekst. Waar gewoon staat. Ik lees even vanaf vers 4 van Filippenzen 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. En dan komt hij. Wees over niets bezorgd. Relax. Ja, maar ik moet wel mijn best doen, want wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dat klinkt wel behoorlijk relaxed. Verdacht bijna voor iemand die er zijn best aan doen is. Ik denk van ja, als het zo makkelijk is dan. Er staan er nog twee versen, laten we die ook even bekijken. Want Paulus die preekte dat en direct werd hij op het matje geroepen. Ja, genade. Maar betekent dat dan hoe meer je zondigt, hoe meer genade er is? Ja, dat heeft hij net wel gezegd. Oh, dus dan moeten we juist meer gaan zondigen misschien, want dan geven we God de kans om meer genadig te zijn. Oh, wacht even. Betekent dit nu Romeinen 6 dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Nou, het is mooi dat Paulus door zijn prediking die vraag krijgt. Want de kern van Paulus' prediking was genade. Relax. God heeft het in Christus gedaan. Dat is al volbracht. Daar kun je niks meer aan toevoegen. Dus relax maar. En dan is het logisch dat Paulus die vraag krijgt van, ja, maar moeten we dan blijven zondigen om genade te nemen? Je zult meer in de traditionele evangelische of reformatorische hoek zal een dominee of voorganger nooit zo'n vraag krijgen. Denk ik. Van, beste dominee, moeten we meer gaan zondigen omdat de genade toeneemt? Nou, je hebt net de 10 geboden voorgelezen, dus dan stel je niet zo'n vraag. Maar als je de genade ten volle hebt gezien en geproefd, dan kan het zijn dat een buitenstaander zo'n vraag stelt van, oh, dus bij jullie is het zo, hoe meer zonde, hoe meer genade. Oh, nee, zegt Paulus, ook dat is geen wet. Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Hier ga ik zo meteen even over verder. Ik kom er nog even op terug. Die vraag krijgt Paulus op een ander moment, als hij het uitlegt in Romeinen 3. In Romeinen 3. Daar is hij ook aan het uitleggen. Dat er nooit een einde komt aan de trouw van God. Ik lees even vanaf vers 1. Wat hebben de Joden nog voor op de anderen? Hij heeft enig nut dat men besneden is. Zeer zeker en in ieder opzicht in de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden? Hier zegt Paulus heel vriendelijk, want het was meer zo dat sommigen hen trouw waren gebleven. Zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Het woord trouw wat hier staat is het woord geloof, pistos. Dus als sommigen het geloof verlaten, maakt het dan een einde aan Gods geloof in hen? Laat hij ze dan vallen? Laat hij ze dan los? Natuurlijk niet! Ieder mens is onbetrouwbaar. Maar God is betrouwbaar. Dit is ook weer die ultieme genade. Dus je kunt God laten vallen, maar hij laat jou nooit vallen. Dat is de kern van genade. Dat is wel heel relaxed. Toch? Denk je van, Wow, je moet dus niks. Het is genade. En, maar ja, ook hier krijgt Paulus weer wel weer kritische vragen. Want dan krijgt hij de vraag. We lezen even verder in vers 5. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is. Is het dan niet zo? Ik redeneer nu zoals anderen zouden doen. Dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt. Of vers 8. Kunnen we niet beter het kwade doen of wat het goede eruit voortkomt? Dat beweert Paulus. Waar de zonde toeneemt, neemt de genade nog meer toe. Dus hoe meer je zondigt, hoe meer je God de kans geeft om het goede te gaan uitwerken. Oh, maar Paulus, als je dan consequent bent, kunnen we dan niet beter het kwade doen of wat het goede eruit voortkomt? En wordt gezegd dat wij dat beweren. Genade is zo tricky. Het is zo op het scherpst van de snede balanceren. Want genade, dat wordt al snel gezegd, dat is ook goedkoop. Ja, maar het kostte Christus alles, zo goedkoop was het niet. Nee, maar genade, het is misschien wel het duurste wat er is. Maar naar ons toe, ja, wij kunnen er niks aan doen. We kunnen er niks aan toevoegen, we kunnen er niks aan afdoen. Het is waar, als je meer zondigt, komt er meer genade. Maar moet je dan daarom meer gaan zondigen om meer genade te krijgen? Nee, zegt Paulus, dan heb je nog niks van genade begrepen. Het zou hetzelfde verhaal zijn, ik heb het gewoon wel eens op een ander moment ook gezegd, dat je verliefd bent op een jonge dame en je trouwt met elkaar en je belooft elkaar trouw. En dan de volgende dag, dan vraag je van joh, hoe zit dat nou? Blijf jij mij altijd trouw wat ik ook doe? Blijf je al lief hebben? Ja, ik blijf je al lief hebben. Oké, mag ik je mijn vriendin voorstellen? Is er dan wel sprake geweest van echte liefde? Dat is onzinnig, dat is onzinnig. Paulus zegt van ja, maar waarom zou je nou in de zonde blijven leven? Als je die genade hebt leren kennen. We onderschatten de kracht van genade. En met die kracht van genade is geen wet. Het is een goddelijk mechanisme. Het is de geest die in je werkt. En dan wordt het al een beetje wat minder Hollywood-achtig. Maar het wordt wel wat ongrijpbaarder voor mensen die graag gewoon een duidelijke regels willen. Hou je aan de regels, want anders krijg je brokken. Hou je aan de regels, want anders gaat het fout. Nou, dat snapt toch iedereen? Breek zoveel mogelijk regels en er komt meer genade. Nou, leer dat dan niet in een kinderkamp, zou je toch zeggen. Hè? Maar dat is wel wat Paulus beweert. Want hij zegt, die genade die gaat in jou werken. Die gaat krachtig in jou werken. Nou dat over Romeinen 5 vers 20. We gaan nog wat verder. Want hoe kom je nou, als je het hebt over heiliging, dan heb je het over zonde waar je last van hebt. En hoe kom je nou los van zonde? Een tip. Dan gaan we even terug naar Romeinen. Romeinen 6. Je kunt zonde, denk ik, niet overwinnen. Ik weet, toen ik net christen werd, was een jaar 16, bijna 16. En toen was het erg in de mode. En daar heb ik jarenlang aan meegedaan, zicht op mijn frustratie, achteraf gezien. Het was erg in de mode, we hadden een wit boekje. En dat witte boekje, er stonden allemaal heel duidelijke leefregels in. Het was in de tijd van Mao met zijn rode boekje. Misschien hadden wij daar een wit boekje. Voor de geschiedenis Grieks onder ons. En dan elke week hadden we dan een regel uit het witte boekje en dat probeerden we dan te gaan waarmaken. En elke keer was het weer frustrerend, want dan lukte het weer niet. Of het lukte een paar dagen wel en dan weer niet. En, zeer frustrerend. Je kunt zonde niet overwinnen, is mijn stelling. Nee, die zonde die is dood omdat jouw lichaam, jouw vlees, ter dood veroordeeld is en gewoon dood is. Dat is dood. Dus die zonde heerst in jouw vlees, dus die zonde is dood. Romeinen 6. Het klinkt nog een beetje mystiek, hè? Straks wordt het wat praktischer. Romeinen 6, vers 6. Immers, wij weten, zegt Paulus daar, dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Zo af en toe haal ik even de Statenvertaling erbij hoor. Want sommige dingen zijn wat, wat vrij vertaald in de NBV-vertaling. Dus even Romeinen 6 nog uit de Statenvertaling. Daar staat, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Met andere woorden, dat lichaam van ons, dat is met Christus gekruisigd. Over dat woordje kruisig moeten we het zo nog even over hebben. Want daar zit wel een sleutel in. Dat is met Christus gekruisigd, dus dat is dood. Maar wat is nou het doel daarvan dan? Nou, het doel daarvan is, staat er wat verderop in vers 6, opdat wij niet meer de zonde dienen. Met, wacht eens even. Is die zonde weg? Nee, ik heb het lichaam nog steeds. Die zonde is dus niet weg. Nee, maar geestelijk gezien is dat lichaam dood. Met andere woorden, we dienen die zonde niet meer. Eerst moesten we die zonde wel dienen. Want we leefden vanuit dat lichaam. Je best doen, proberen, je richten op dingen die niet goed gaan, proberen het wel goed te doen. En voortdurend faal je daarin. En ben je eigenlijk de zonde aan het dienen. Zodra je dat opgeeft, je zegt van, ik kan het niet, dan sterft dat lichaam. Wordt met Christus gekruisigd. En je dient op dat moment de zonde niet meer. Ja, maar je blijft wel zondig. Ja, nou en? Maar ik dien die zonde niet meer. Ik blijf wel zondig, maar ik dien de zonde niet meer. Dat is een ander soort bevrijding. Dat is een relaxte vorm van bevrijding. Dat heeft dus te maken, niet zozeer met je best doen, het heeft te maken met onze houding. Je geeft het niet, je bent niet aan het overwinnen over de zonde. Maar je geeft op. En je laat je met Christus kruisigen. Je bent dood. En daardoor dien je die zonde niet meer. Met andere woorden, die zonde, daar is al 2000 jaar geleden mee afgerekend. Romeinen 6. Je hebt misschien door, ik probeer langzaam wat op te bouwen. Dus ik denk aan het einde van de studie, dan snap je waar ik eigenlijk naartoe wil. En als je dat nog niet begrijpt, ja, moet je de volgende studieavond ook komen. Romeinen 6, vers 18 en 19. En vrijgemaakt zijnde van de zonde. Wacht even, ik zou eerst beginnen met de MBV vertalen. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse hart de leer waar u zich hebt toevertrouwd. En vers 18, en bevrijd van de zonde, hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om een heilig leven te leiden. Dus we zijn bevrijd van de zonde en daardoor stel je je in dienst van de gerechtigheid. He, dus je komt in een andere werkelijkheid terecht, geestelijk gezin, in dienst van de gerechtigheid. Gaan we een stukje verder. Romeinen 8. Leven door de geest staat erboven. En hier gaat het over zonde, het gaat over je vlees en het gaat over de geest. Romeinen 8, vers 10. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Dat blijft. Je blijft sterfelijk, je blijft in dat lichaam zitten. Maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Dus dat leven heb je niet in jezelf, dat is God die dat doet. Het is God die jou als rechtvaardig ziet. Het is God die je in Christus als rechtvaardige heeft aangenomen. Het is niet iets wat je bezig bent te verdienen of waar je nog je best voor moet doen. Het is al een feit. Het is al een feit. En dat heeft alles te maken met geloof. Met de houding die jij daarin aanneemt. Geloof, dat is soms iets voor waar houden, ook al zie je het nog niet. Wat zie je? Nou, je ziet dat aardevat. Die aardevessel waar je in leeft. Je ziet dat je eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd bent. Maar daar richt je niet meer op. Nee, je houdt vast als waarheid dat je gestorven bent in Christus. Dat dat lichaam voor God dood is. Dat je dus de zonde niet meer dient, maar dat je in dienst bent gekomen van de gerechtigheid. Je houding ernaartoe is anders geworden. Soms kan je lichaam dat tempo niet volgen. Dat is niet zo erg. Dat komt vaker voor. Je hebt een ziekte, ik heb geen flauw idee hoe je het noemt, maar je bent een ledemaat kwijt. En dan kun je toch nog pijn hebben in het ledemaat wat al verwijderd is. Dan heb je pijn in je been terwijl je geen been meer hebt. Een wonderlijke zaak. Dat lijkt een klein beetje op onze situatie. We zijn dat lichaam kwijt. Dat is eigenlijk met Christus gestorven. Maar we hebben nog wel last van. Ja, we leven ook nog in dat sterfelijk lichaam. Het is gestorven, maar we leven er ook nog in. Je been is geamputeerd, maar je hebt nog steeds last van dat been. Luchtpijn. Maar daarom is het denk ik belangrijk, en dat is de sleutel, geloof en genade. Romeinen 6 vers 13. Romeinen 6 vers 13 heeft dat als thema. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Dat lichaam is dood en dat blijft dood. Dus er hoeft je ook niet op te richten. Want je richt je niet op een lijk. Dat is helemaal niet interessant. Maar je bent opgewekt met Christus. En je staat in de sfeer van de gerechtigheid. De gerechtigheid die Jezus heeft bewerkt. En in die sfeer leef je. Dus je laat je ook niet meer aanklagen door wat er met het lichaam van jou gebeurt. Dat heeft geen vat meer op je, want je leeft in een andere sfeer. In de sfeer van de gerechtigheid die Jezus heeft bewerkt. Paulus legt dat nog een keer nog iets helderder uit, maar nog steeds klinkt het redelijk mystiek hoor. Want het heeft te maken met geloof en met de houding die je daarin aanneemt. In Galaten 2, vers 20, daar zegt hij, even maar vanaf vers 19. Want ik ben gestorven voor de wet. Je bent dood. En leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Met andere woorden, op deze manier gaan leven is niet jezelf voor de gek houden. Het zou bijna voor een buitenstaander zo kunnen gelden. Je zegt van ja, jullie zijn ook rare mensen. Je zegt dat je niet meer gebukt gaat onder zonde of onder schuldgevoel of onder frustratie. Maar hoe kan dat dan? Want waarin ben je nou anders dan ik? Je hebt ook misschien iemand zegt wat vervelends tegen je en je begint ook terug te schelden voordat je het door hebt. Of je hebt ook een ochtendhumeur of... Maar waarom heb jij er dan geen last van? Zeg ja, maar ik hou mijzelf voor dood, voor dat soort dingen. Ik laat me niet door beheersen. Ik richt mij in mijn geloof op Christus en met hem ben ik opgestaan. Dat is een andere werkelijkheid. En Paulus zegt ergens anders, we zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis. Frustratie. Mislukking. Naar het koninkrijk van de Zoon zijn en liefde. Je weet dat er onvoorwaardelijk van je wordt gehouden. Wat je ook doet. Wat je ook doet. Je wordt onvoorwaardelijk van je gehouden en dat stopt ook niet. Het is ook niet afhankelijk van wat jij doet. He, dus, maar we zijn niet bij heiliging uitgekomen waarvan u dacht, ja, maar je moet toch dichter bij God komen en je moet zuiverder gaan leven. Dit lijkt meer nog steeds op een soort license to kill om even in de bondsfeer te blijven. Ik denk, wat je denk niet moet vergeten is, je hebt een objectieve waarheid en je hebt een subjectieve waarheid. Laten we lezen met elkaar 2 Korinthe 5 vers 7. Ik haal gelijk even de Statenvertaling erbij, want hoe de NBV-vertaling het heeft vertaald is mijn mysterie. 2 Korinthe 5 vers 7. Zal ik het eerst lezen uit de NBV-vertaling en dan uit de Statenvertaling. Even vanaf vers 1. Want Paulus heeft het ook over zijn lichaam als een tent die wordt afgebroken. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent. En zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. En soms heb je er nog best wel last van. Zeker als alles niet zo functioneert zoals het zou moeten functioneren. En dan heb je er werkelijk last van. En naarmate dat je wat ouder wordt, wordt dat vaak alleen maar wat erger. We zijn er echt zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last. Omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Doch, wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Even op 2 Korinthe 5 vers 7. Want letterlijk staat hier toch net even wat anders. Statenvertaling heeft het heel nauwkeurig vertaald. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Met andere woorden, je kunt op twee manieren, denk ik, in je leven staan. Je kunt kijken vanuit je geloof. Dat is objectief. Er zijn bepaalde feiten. En of je ze nou voelt of niet voelt, of dat je nou denkt van nou, ik bak er niks van, of dit gaat weer fout, dat is subjectief. Nee, als je wandelt vanuit geloof, dan wandel je vanuit de feiten. Vanuit de objectieve heilsfeiten. En daar hebben we al een paar van gezien, gaan we nog een paar van zien. Of als je wandelt in aanschouwen, dan kijk je goed om je heen. Wat gebeurt er? Wat doe ik? Wat doe ik nog fout? Of wat doe ik goed? Dat is subjectief. En als je wandelt in aanschouwen, dan kom je aan dat objectieve geloof bijna niet meer toe. Want je bent al zo gefrustreerd, voordat je maar begonnen bent, dat je het al bijna niet meer kunt geloven wat daar staat. Ja, dat zal wel niet voor mij waar zijn. Want bij mij werkt het niet. Het maakt helemaal niks uit of het bij jou werkt of niet werkt. Of je dat nou voelt of niet voelt. Het zijn objectieve geloofsfeiten. En die objectieve geloofsfeiten, die neem je tot je. Ook al ervaar je er nog niks van. En ook al zie je er nog niks van. He, want het is niet wat jij doet, maar wat Christus voor jou heeft gedaan. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En dus dat is een objectief feit. Je bent bevrijd. Je zit niet meer vast aan zonde. Je zit niet meer vast aan dood. Want dat lichaam is namelijk dood. En daar zit je niet meer vast, want je bent ervan losgekocht. Dat is een objectief feit, of je het nou voelt of niet voelt. Maar als je je gaat richten op die zonde, dan kom je weer in die sfeer terecht en dan voel je je vroeg of laat weer schuldig. En dan kom je aan het objectieve feit niet meer toe. Terwijl als je richt op dit objectieve feit, geloof, dan valt het van je af. Dan word je relaxed. Want dan hangt het echt niet meer van jou af. En weet je wat nou zo gek is? Hoe relaxter je wordt, hoe beter het ook nog gaat. Sst, moet je stilhouden hoor. Hoe meer je aan het proberen bent, dan zit je weer in die goddelijke valkuil van Romeinen 5 vers 20. Hoe meer je probeert, dan ga je toch weer een soort wet voor jezelf opleggen. Ik moet heilig leven. Nou, dat is al het fundament van de mislukking. Hoe meer je het probeert, hoe meer het mislukt. Hoe meer je vanuit je geloof durft het los te laten, objectief de heilsfeiten tot je neemt, hoe beter het gaat. Hoe heiliger je wordt. Maar dat is de kracht van genade. En dat is wel eng. Want het lijkt op een soort license to kill. Maar je bereikt er het tegenovergestelde mee. Hoe relaxter je wordt, hoe meer je denkt van, wauw, Heer Jezus, dank u wel dat u het allemaal heeft gedaan. Ik hoef helemaal niks. Hoe meer je in die vrijheid komt, hoe beter het gaat. Ontspannen. Als je moet lopen, heb je er geen zin in. Als je zin hebt om lekker een stukje te gaan wandelen, doe je het met plezier. Het is niet vanuit welke houding je het doet. De ene is subjectief. Je wordt min of meer gepusht. Misschien wel door het kerkgenootschap waar je in zit. Of door de geloofsopvoeding die je hebt gehad. Maar voordat je het door hebt, word je een heel serieus, religieus mens. En word je aan alle kanten vastgebonden. En aan de andere kant is dat relaxte. Bijna verdacht. Van ja, is dat echt zo makkelijk dan? Genade. Dus het maakt allemaal niet uit. Nee, het maakt allemaal niet uit. Laat het maar los. Want je bent toch dood. En je kunt dan lijkt niks kwalijk nemen. He? Relax. Geef het maar over. En notabene, dan gaat het nog gebeuren ook. De kracht van genade. Zo, Romeinen 6 vers 11. Objectieve waarheid, daar hebben we het over. Hoe zie je jezelf? Vanuit geloof of vanuit aanschouwen? Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Ik ben een lijk. Ja, het klinkt wat onvriendelijk voor mezelf. Maar ik kan het niet beter maken. Dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Want ja, ik ben een lijk. Dus hoe kun je een lijk niet kwalijk nemen? En dat is een beetje lastig. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Ja, maar als ik naar mezelf kijk. Nee, wacht even. Objectief feit. Maar levend, maar in Christus Jezus levend voor God. Je leeft voor God in Jezus. Je bent in je nieuwe levenssfeer terechtgekomen. Romeinen 6, vers 18. Weet je, toen ik hier aan het voorbereiden was, toen werd ik af en toe bijna geïrriteerd van mezelf. Ik dacht van ja, alleen nou moet je toch eens ophouden zeg. Je bent er wel wat aan het drammen. Vond ik toen ik aan het voorbereiden was, maar ik was aan het drammen tegen mezelf. Waarom denk ik? Omdat voordat je het door hebt, zit je toch weer in die oude sferen. Ah, het wordt nu gezellig, het wordt wel erg relaxed. Ja. Volgens mij kunt u dat woord naar de naam niet meer horen. Romeinen 6 vers 18. Je bent bevrijd van de zonde. En je hebt je in dienst gesteld van de gerechtigheid. Dat is een objectief feit. Ja, maar ik voel me niet bevrijd. En nou en? Je gaat niet af op wat je voelt. Dan zit je weer bij het aanschouwen. Dan laat je door je gevoel weer de put in praten. En voordat je het door hebt, dan moet de voorganger het deksel erop. He? Maar nee, je bent bevrijd van de zonde. Hoe je dat nou voelt of niet, dat is een objectief feit. En je bent in dienst gekomen van de gerechtigheid. Dat zijn de objectieve feiten van jouw leven. Ik knip Peter er toch uit.
Ik kan er ook niks aan doen. subjectief.
Als je weer in de subjectieve sferen duikt, dan
kom je toch weer
in de zonde die je moet gaan overwinnen. Je gaat je best doen. En dan heb je toch kans dat je weer wat gefrustreerd gaat raken. Want je voelt je nou helemaal niet altijd 100%. En je voelt je niet altijd zo blij en zo vrolijk. Tenminste, ik niet. Ja, die had u al even gezien, hè, een keertje. Relax. Je komt eerst op een punt dat je je vrij hulpeloos voelt. Het lukt gewoon niet. En ja, dat punt, dat moet je een keer meemaken, denk ik. Je breekt af op al je pogingen. En hoe ziet God je dan? Nou, Romeinen 5. Hoe ziet God nou een mens die het niet redt, maar die zo zijn best doet? Vers 7 begin ik even te lezen. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Met andere woorden, op wat voor moment gaf Jezus zijn leven voor ons? Niet op het moment dat wij onszelf op een bepaald niveau hadden opgewerkt, maar op het moment dat wij zondaars waren. Het moment dat het helemaal niet goed ging. Op dat moment bewees God zijn liefde voor ons. Ik weet Martin Zender, daar heb ik redelijk op geleund over deze toespraak. Een boekje waarin Martin Zender met een sigaret in zijn mond staat. En dat hij, ik heb het niet mee, ik heb het meegenomen. Maar eens kijken als u het leuk vindt. Martin Zender, een Amerikaanse bijbelleraar. Die zegt bij dit vers, en vond ik het leuk. Hij zegt, moet je je voorstellen. God, er is een vader. En die heeft een zoon. En die zoon die is bij zijn stappen. En die komt laveloos. Komt hij s'nachts thuis met een beetje kots op zijn gezicht. Want het was niet helemaal goed gegaan. En op dat moment komt zijn vader aanrennen met een fotostel. Kom op, zoon, kom op. We gaan samen op de foto. Want ik hou zoveel van je. En vloeps, een foto. De zoon staat erop. Half laveloos met wat kots over zijn wang heen. En daar staat vader met zijn zoon. En de volgende dag neemt pa de foto mee naar zijn werk. En ze moest kijken, daar ben ik met mijn zoon. Kijk, daar is hij. Ik hou zoveel van hem. Dat is dat. Op die foto. Nou, dat maakt je wel erg relaxed. Want dat hangt dus echt niet van jou af. Want op dat moment bewees God zijn liefde voor ons. Toen wij zo waren. Dus we hoeven onszelf dus totaal niet op te poetsen. Alle oppoetsacties zijn bij voorbaat mislukt, want je kunt een lijk niet oppoetsen. En dan gaat het verder in Romeinen 5. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zeker is het dat we, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. We kunnen nog een paar foto's achteraan. Het wordt ook een hele fotoserie zo. Dus als je het hebt over relaxed, dan zijn de objectieve feiten dat je redding vaststaat. We hebben al eerder gelezen Romeinen 5, vers 18 en 19. Adam en Christus. In Adam werd je veroordeeld. In Christus word je gered. Word je gerechtvaardigd, letterlijk. Hetzelfde beeld vind je terug in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, het 22e vers. Waar heel objectief staat, zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Wie stierven we allemaal in Adam? Het hele menselijke geslacht. Het staat in één zinsverband. Dus het tweede allen moet wel gelijk zijn aan het eerste allen, anders is het een hele kromme zin. Dat kun je toch echt Paulus niet aanrekenen, dat hij zo slecht Grieks schreef. Dus zoals in Adam allen sterven, zo worden in Christus allen levend gemaakt. Maar het is een proces. Het gebeurt niet zomaar in één keer. Het is een proces waar je in zit. En nu gaan we het staartje krijgen, wat ik al zo een staartje kan. Ja, dat komt er nu zo aan. Het is een proces waar je bevindt. He, en dat proces wordt hier ook beschreven in 1 Korinthe 15. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Dus je wordt levend gemaakt. En ook die buurman van je. En ook die zus van je, die nog helemaal nergens van moet weten. Of, nou, noem maar op. Vul maar in. Je wordt levend gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Het is een proces. Christus als eersteling. En, nou, zo worden die stappen hier gezet in 1 Korinthe 15. In 1 Timotheus 2 vind je datzelfde beeld van het proces. Waar je in terecht komt. 1 Timotheus 2 vers 5 en 6. Waar staat. Want er is maar één God. En maar één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. Als losgeld voor allen. Als het getuigenis. Voor de vastgestelde tijd. Nou, dit klinkt wel weer een klein beetje lastig. Het moet een makkelijke vertaling zijn. Maar. Het wordt toch wel wazig. Ik lees het nog even uit de Statenvertaling, 1 Timotheus 2. Waar hetzelfde staat. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. De getuigenis te zijner tijd. Met andere woorden, er wordt van getuigd. Dat rantsoen voor allen. Op de tijd die daarvoor bestemd is. Het is weer een proces. Wanneer gaat Christus er van jou over getuigen? Nou, op het moment dat je dat geloof bent binnengestapt. Dat proces bent binnengestapt. Je bent verzoend. Ook dat is weer een objectief feit. Waar heb ik nou het woordje relaxed te boven gezet? Nou, dit zijn allemaal dingen waar je zelf helemaal niks aan kunt doen. Want het is 2000 jaar geleden al vastgesteld. Allen in Adam gestorven, allen worden in Christus levend gemaakt. Dit is al over jou besloten voordat je was geboren. Zelf in Romeinen 5. Allen worden in Adam veroordeeld, allen worden in Christus gerechtvaardigd. Dit stond al vast voordat je geboren was. Met andere woorden, je redding staat al vast voordat je geboren was. Je uiteindelijke redding. Dat is toch redelijk relaxed. Toch? 2 Korinthe 5. Je hoeft het dus niet te verdienen. Je hoeft zelfs niet voor naar de kerk te gaan. Zelfs niet voor naar een IP-avond. Veel om niks voor te doen. 2 Korinthe 5. Dit alles, ik lees even nog vers 18, is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Het is een objectief feit. Ik hoef alleen maar voor te danken. Mezelf dat hoef ik nog niet eens. Want het is voor je gebeurd. Het is voor die wereld gebeurd. Dat is het objectieve feit van hoe God er tegenaan kijkt. En wij zitten van onderaf in dat proces. Dat geeft vrijheid. Maar moet je er dan wel wat voor doen? We zijn er bijna hoor. 48 minuten, ja, ik mag nog 10 minuutjes. Ik mag maximaal een uur spreken, want het is didactisch gezien al heel erg slecht dat je bijna een uur spreekt. Want na een half uur luistert er niemand meer, maar dan doe ik het meer voor mezelf, zeg maar. Dus ik ga 10 minuutjes door. Ja, die leerlingen van me, daar wil ik merken, we praten lang. Ik zei, ja jongens, over 5 minuten gaat de bel, blijf ik even wakker. Nou nee, ik verander ook wel zijn werkvorm. Waarom zeg ik het allemaal? Oh ja. Goeie
vlees.
Ja, dat is het. Ja, nee, bedankt. Hoe zit het nou met werken? Paasjes. Eerst 2 Timotheus 1, daar zaten we toch nog in de buurt. Twee Timotheus 1. Vers 9. Zegt Paulus tegen zijn jongere broeder Timotheus. Die als het ware opleidt om het van hem over te nemen. Dan zegt hij in vers 9. Hij heeft ons gered. En ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden. Toen steeds de relaxte. Niet op grond van onze daden. Ja, maar ik heb een roeping van God. Oh, nou, dan ben ik wel een bijzonder mens. Nou, nee, dat helemaal niet. Maar ja, het is zijn roeping. Hè? Maar op grond. Maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Neem het weer. Genade. Uiteindelijk kom je steeds weer terecht bij die genade. En dat is voor religieuze mensen heel erg vervelend. Ten diepste is het heel erg vervelend. Want jij doet steeds je best. En dan wil je gewoon beloond worden. En niet dat gezeur over genade. Ik doe toch mijn best. Ja, stop nou met je best doen. Want het is genade. En naarmate dat jij minder je best doet, gaat het steeds beter. Er zei zo'n leerling tegen mij, zei, meneer, hoe harder ik leer, hoe slechter het gaat. Ik zei, stop met leren. Ja, als het dan beter gaat. Nee, maar je kunt je zo vastbijten niet, dat je het niet meer ziet. Dat je even wat afstand neemt, en dan daarna gewoon een stuk beter gaat. Romeinen 3, vers 10. Ja, ik heb nog geen boze ouders in de lijn gehad, misschien komt dat nog. Ja, u had gezegd, stop met leren. Ze is nu 28 en ze heeft haar HAVO-diploma nog niet. Romeinen 3, vers 10. Dit is de doodslag voor elke doe het zelf. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig. Zelfs niet één. Zelfs niet één. Dus het hele opvoedingsverhaal. Dat is al bij voorbaat mislukt. In Romeinen 7 is Paulus aan het worstelen. In Romeinen 7 gaan we zo nog ietsje meer van zien. Maar hoe zit dat nou, hè? Met dat je best doen en allerlei regels en wetten naleven. Wanneer stopt dat? Nou, Paulus gebruikt hier het beeld van een huwelijk. Weet u dan niet, broeders, ik lees even naar vers 1 van Romeinen 7. En zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat de wet alleen gezag heeft over een mens zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Moet je je voorstellen. Heb je het plaatje voor je? Je ziet een getrouwde vrouw. En die zit op schoot. Bij de buurman. Even het plaatje in je hoofd houden. Dat is overspel. Nou ja, op schoot zit er nog niet. Hè? Maar, waar dat toen misschien wel toe leidt. Hè? Dat is niet helemaal koosje. Ja. Haar man leeft nog. Maar. Hetzelfde plaatje. Je ziet nog steeds die vrouw zitten op schoot bij de ongetrouwde buurman. Moet ik wel even bijzeggen. Dan zijn we vanaf de andere kant het probleem. Nog steeds dezelfde vrouw, nog steeds op schoot bij dezelfde buurman. Maar er is inmiddels wat veranderd. Er is een objectief feit anders geworden. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan een man zolang hij leeft. Maar wanneer zij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man en is niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Met andere woorden, er is niks veranderd. U bent nog steeds hetzelfde. Aan je vlees is niks veranderd. Je doet nog steeds foute dingen. Je bent niet volmaakt. Je zit nog steeds op schoot bij die ander. Maar het objectieve feit is veranderd. Je bent namelijk dood gegaan in Christus. Dus was je eerst gebonden door die wet? Liet je je daardoor lijden? Was je een slaaf van de zonde? Je doet nog hetzelfde. Maar je laat je er niet meer door lijden. Je houding is veranderd. En daardoor ben je bevrijd. Niet door iets te overwinnen. Maar door te sterven. Ja. Dus niet door je best te doen, maar misschien wel door te stoppen met je best te doen. En dan wordt het nog gekker. Want dan zegt Paulus. In vers 12 van 1 Korinthe 6. Ja. U zegt, alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan. Maar ik mag me er niet van beheersen. Dit is iets moraliserend vertaald. Om even uit de Staten te staan. 1 Korinther 6, vers 12. Ja, want hier staat toch echt net een beetje nadrukkelijker hoor. Dit is, ik zou bijna zeggen wat religieus vertaald, als u begrijpt wat ik bedoel. Staat in 1 Korinther 6, vers 12 staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Niet zegt van, u zegt, alsof Paulus het eigenlijk zelf niet vindt, maar dat staat er helemaal niet. Dat u zegt, dat is gewoon er aangeplakt. Er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Moest letterlijk nemen wat Paulus hier zegt. Dat is genade. Alle dingen zijn je geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Ik zal mij onder de macht van geen van mij laten brengen. Maar eerst die absolute vrijheid. Alle dingen zijn je geoorloofd. Ik ga deze even overslaan. We gaan even nog een stapje verder. Anders ga ik over de uren. Paulus die gaat hier de hele worsteling aan in Romeinen 7. Mijn voorstel is dat u dat voor uzelf nog eens even rustig leest. De worsteling met zijn vlees. Sommige mensen zeggen, ja, dit was Paulus voordat hij tot geloof kwam. Dat weet ik niet. Ik denk dat bij tijd en wijle je voordat je het door hebt, toch weer die worsteling aangaat. Dat je soms weer daarin trapt. We hebben dat lichaam en hebben soms ook last van. Nou, alle mogelijke momenten. Maar waar komt Paulus dan steeds weer uit? Als je weer eens aan het worstelen bent. 24, vers 24 en 25. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Dus dat objectieve denken, met je verstand kies je ervoor, geloof je in die objectieve wet van God. Die nieuwe wet, die wet van de vrijheid, die genade. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Soms heb je gewoon last daarvan. Maar je wordt er niet meer door beheerst. Want je leeft vanuit die objectieve werkelijkheid. Dit is het laatste plaatje. Hoe zit dat nou? Wanneer ben je nu een slaaf van de zonde? En hoe kom je er nu vanaf? Hoe ga je nu, hoe ga je nu meer je leven ten dienste van God inrichten? Romeinen 6 vers 17, daar zegt Paulus het nog eens even neer. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde. Dat was je. Maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waarin u zich hebt toevertrouwd. Maar hoe kom je er dan vanaf van het slaaf van de zonde zijn? En de sleutel ligt denk ik, en dit is het toetje. De sleutel ligt denk ik in Galaten 5 en 1 Korinther 9. Galaten 5 is... Galaten 5, vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dus, wacht even. Je eigen natuur, dat is dat dode vlees, dat sla je aan het kruis. Maar hoe werkt dat dan? En hoe doe je dat dan? Nou, Paulus is nog wat specifieker in 1 Korinther 9. 1 Korinther hoofdstuk 9. En dan komen we met de MV-vertaling niet zo heel erg ver hoor. Maar ik zal hem eerst wel even lezen. Paulus gaat daar het beeld gebruiken van een sportwedstrijd. Dat doet hij vaker. Vers 24 begin ik. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion die een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Rent als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. En hier, in vers 27, lijkt Paulus in één vers alles te ontkrachten wat ik u vanavond heb willen zeggen. Want hier staat, ik hart mezelf En oefen me in zelfbeheersing. Nou, dan een koffie gaan. Nee, nog niet. Bijna. Ik hak mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels uitleggen of opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Ik hak mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Wacht even. Even terug naar de Statenvertaling. Vers 27. Hier staat: maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat woordje bedwingen, wat daar staat in het Grieks het woordje hypopiazo. En hypopiazo, dat bestaat uit, ja, ik ben even heel nauwkeurig, want het lijkt wel alsof de hele prediking van Paulus, hij die hier zelf onderuit haalt in deze vertaling. Maar het is niet zo, want dit komt perfect overeen wat hij eerder heeft geleerd. Dat hypopiazo, dat bestaat uit twee Griekse woordjes. Hypo, dat betekent onder. En piazo, dat betekent kijker of oog. Oftewel, onder het oog. En wat staat er dan? Nou, Paulus, die heeft het hier. Dit is een uitspraak uit de bokswereld. En die bokswereld, als je een bokswedstrijd hebt en je raakt iemand in de ogen, dan heb je gewonnen. Want dan ziet zo iemand niks meer. Dus daarom zijn boksers wel heel keen om hun ogen te beschermen. En je houdt je handen daarvoor. Als iemand raakt in zijn ogen, ja, dan volgt de rest van het lichaam vanzelf. Want het is een blackout. Het wordt donker voor je ogen. Als je kijkt naar wat betekende deze uitdrukking nu in de Griekse wereld waar Paulus zich in bevond, dan betekent het door één klap het gedeelte zwart maken van je ogen. Door één klap maak je het gedeelte zwart van je ogen. Met andere woorden, als een bokser snel een eind wil maken aan het gevecht, gaat hij voor de ogen van zijn tegenstander. En wat zegt Paulus hier? Om mijn lichaam tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen, hoef ik eigenlijk maar één ding te doen. Ik hoef maar één ding aan te pakken. Dat zijn mijn ogen. Dat zijn mijn ogen. Want zolang je je ogen blijft richten op de omstandigheden, dan ga je voor de buiten. Maar zodra je ogen dichtgaan, zodra je je ogen richt op Christus, op die objectieve waarheid, dan volgt dat lichaam vanzelf. Dat is de kracht van genade. Dat lichaam volgt vanzelf. Met andere woorden, zodra je het opgeeft, zodra je je ogen sluit, met andere woorden, je wordt een lijk, je ogen gaan dicht, dan staat het lichaam in Christus op. Eerder niet. Eerder blijf je maar aan het knokken en aan het knokken en nog eens aan het knokken. Hetzelfde beeld als wat Jezus gebruikt over de ogen. Wat Paulus hier eigenlijk van de Heer Jezus overneemt. Alleen in de vertaling is er helemaal niks meer van over, helaas. In Matthäus 6 vind je datzelfde beeld. In Matthäus 6 legt Paulus hetzelfde beeld, of Paulus Jezus hetzelfde beeld aan zijn discipelen voor. Daar zegt hij in Matthäus 6 vers 22: het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Het oog is hier ook de sleutel. En zo net zoals het bij Paulus de sleutel is voor zijn hele lichaam. Dus met andere woorden, waar richt je je oog op? Ergens anders staat, heb ik die tekst nou wel of niet opgeschreven nog. Richt je op de dingen die boven zijn, daar waar God is. Bijvoorbeeld, we hadden die tekst al eerder genoemd in Filippenzen 3. Dus waar richt je je oog op? Want als je je oog ergens op richt, dan heb je je hele lichaam te pakken. In Filippenzen 3 staat daarover. Vers 13. Broeders en zusters. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. Op de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Dus waar richt je je ogen op? Richt je je ogen op wat achter je ligt, op wat lijk? Of richt je je ogen op wat voor je ligt, die objectieve waarheid die voor je ligt? Laatste vers, 2 Korinthe 4, vers 7. Nou, dan heeft u het helemaal gehaald tot aan de eindstreep. Ik vind dat knap. Ik had het niet gedacht, ik zou volhouden. 2 Korinthe 4, vers 7. Ik vind dat een prachtige tekst om mee te eindigen. Het maakt onszelf zeer bescheiden en kwetsbaar. Maar daardoor juist zo menselijk. Maar wij, zoals we hier zitten, zijn slechts een aardepot voor deze schat. Die objectieve schat die we in Jezus hebben ontvangen. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht, genade, niet van onszelf komt, maar van God. Want wij zijn slechts een aardevat, een aardevessel. We gaan een kopje koffie drinken.